Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Heer. Dat is de gedachte die we vandaag gaan behandelen. Hoe kan God mij aanvaarden wanneer ik zondig ben? Hoe kan ik een relatie hebben met God als Hij zo heilig is? Hoe kan God mij vergeven omdat Hij zo liefdevol is? En ik ga daarvoor twee personen aanhalen, namelijk Jesaja en Petrus. En ik hoop ook een beeld te kunnen scheppen doorheen de les van een heilige God en hoe onze houding daartegenover behoort te zijn. Laten we eerst naar Jesaja hoofdstuk 6 gaan. En als wij nadenken over de persoon van Jesaja, en misschien is hij niet zo gekend door ons, niet zo goed gekend als dat we misschien andere personages kennen. Maar als we weten dat hij een profeet van God is, en als we weten dat God hem had uitgekozen om een middel te zijn, om zijn wil te gaan bekendmaken aan Israël en aan andere volken, dan denk ik wel dat we mogen veronderstellen dat Jesaja een godsvruchtig man was. Dat als wij over Jesaja nadenken, dat het iemand was waar wij naar zouden opkijken. Net zozeer als al die andere oud-testamentische personages, mensen van groot geloof. Nu in hoofdstuk 5 zien we in vers 8 tot en met vers 24, dat Jesaja een zesvoudig wee gaat uitspreken. Namelijk, wee hun die hebzuchtige landeigenaren zijn. Van 8 tot 10. Wee hun die smachten naar bedwelmende drank. Van vers 11 tot 17. Wee hun die verstrikt zijn in zonde. Vers 18 tot 19. Wee hun die het goede kwaad noemen en andersom het kwade goed noemen. Vers 20. Wee hun die zichzelf misleiden. Vers 21. Wee hun die gerechtigheid verdraaien. Vers 22 en 23. En dan zien we in vers 24. Daarom zal, zoals een vuurstong stoppelen verteert en brandende stro ineenzinkt, hun wortel als mollem worden en hun bloesem als stof opstuiven, omdat zij de wet van de Heere der Heerscharen verworpen en het woord van de heilige Israëls hebben versmaad. Jesaja leefde in een zeer goddeloze omgeving. Een zeer welvarende omgeving, maar die welvaart had ook heel veel goddeloosheid met zich meegebracht. En we zien dat God Jesaja gebruikt om hier die wees uit te spreken. En als wij daaraan denken, als wij denken van wee jij of wee ik, welk beeld krijgen wij dan? Krijgen we dan niet een beeld van intimidatie, van angst, misschien van schuld? Wee was wat Jesaja moest spreken. En we zien dat de reden daarvoor was, omdat Israël, dat zij Gods wet verworpen hadden. Dat betekent, zij weigerden daar acht op te geven. Zij verachten Gods wet. En omdat zij het woord van de heilige Israëls hebben versmaad, dat betekent, zij verafschuwden het woord van God. En het is in deze context dat we zien in hoofdstuk 6 dat er het volgende wordt gezegd in vers 1. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Hier is een visioen dat Jesaja krijgt van de Heere die zit op een hoog en verheven troon en zijn zomen, dat is het slip van zijn kleed, vulde heel de tempel. Serafs, vers 2, stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. Hier waren majestueuze wezens die boven God waren en die 6 vleugels hadden. En wat zien we? Dat zij elkaar toeroepen,
in vers 3. En de een riep de ander toe en schrikt nu niet. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Nu, ik heb het wat harder gezegd, maar Dirk, heeft er hier in het huis iets bewogen? Doordat ik mijn stem wat heb verhoffen? Is er misschien iets beginnen te bibberen van de zwaarte van mijn stem? Ik denk het niet. Kijk eens wat er in vers 4 staat. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Die wezens, die riepen dat toe. De een na de ander. En daar zit God op zijn troon. En God is heilig. Dat betekent, God is ver afgezonderd, ver verwijderd van ongerechtigheid en van zonde. God is heilig. En kijk eens wat er dan gebeurt. In vers 5. Toen zeide ik, zegt Jesaja, wee mij. Hier is de zevende wee. En over wie zegt Jesaja dat? Over zichzelf. Hij zegt, wee mij. Die rechtvaardige man. Die godsvruchtige man zegt, wee mij. Ik ga ten onder. Want ik ben een man onrein van lippen. En woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Als wij willen weten wat er gebeurt met ons innerlijke mens, wanneer wij God zien, dan is dit het beeld. Jesaja zei, wee mij, ik ga ten onder. Hier is die godsvruchtige man, die ook een zondaar was. En hij ging ten onder, omdat hij God had gezien. Omdat hij de heerlijkheid van de Heere had gezien. Nu, wat had Jesaja gezien? Laten we eens heel vlug naar Johannes hoofdstuk 12 gaan. Want daar zegt Johannes, en hou uw vinger in Jesaja, want we gaan daar direct naartoe. Johannes hoofdstuk 12, vers 41. En lees heel dat stukje maar eens erop na in uw vrije tijd. Maar kijk wat dit, wat Johannes hier zegt. Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En wie is die hem, waarover Jesaja sprak? Wat hij gezien had? De Christus. Hier wordt over de Christus gesproken. Laten we teruggaan naar Jesaja hoofdstuk 6. Is het goed wanneer iemand zegt, wee mij? Nee, dat is niet goed. Dat laat zien dat er een bepaalde angst en een bepaald schuldgevoel is ten opzichte van hetgene waarmee hij geconfronteerd wordt. Jesaja wordt bewust van zijn eigen nietigheid. Jesaja wordt bewust van zijn eigen zondigheid en toch was hij een godsvruchtig iemand. Maar zo heilig is God. En zo heilig moet ons begrip van God zijn, dat de dorpelposten beefden van het luide roepen van die majestueuze wezens die riepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Jesaja werd geconfronteerd met het feit dat hij een man van onreine lippen was. Hij werd geconfronteerd met het feit dat hij woont te midden van een volk dat onrein van lippen was. Hij werd geconfronteerd met het feit dat hij de koning der koningen zag. Dat hij de heilige Israëls zag. En hij werd daardoor heel, heel klein. Hij kon niet bestaan voor het aangezicht des Heren. En we zien dat terugkomen. Als we ons dat nog herinneren, dat Chef op een gegeven moment tijdens een van de lezingen dat beeld van Ezechiël 1 heeft gegeven, waarin die raderen, herinneren we dat nog, dat hij dat aan het uitbeelden was met die cherubs en zo. Wel, daar zien we ook dat Ezechiël op een gegeven moment zegt, in 1 vers 28, we zullen dat niet openslaan, maar toen hij dat beeld zag, viel hij op zijn aangezicht. Zo klein werd hij, en hij wilde alleen maar God eren en hulde bewijzen, omdat God zo heilig is. We zien in Openbaringen 1 vers 17, wanneer Johannes een visioen krijgt, en wanneer Johannes Jezus ziet, dat hij als dood voor zijn voeten viel. Zo nietig voelde hij zich als mens tegenover de heilige. Laten we eens naar Daniël hoofdstuk 10 gaan voor een derde voorbeeld daarvan. Daniël hoofdstuk 10, hou uw vinger in Jesaja 6, we komen daar nog heel even naartoe. Daniël hoofdstuk 10. Waar we zien dat Daniël een visioen krijgt. En we zien in vers 5. We pikken gewoon even in op de context, maar ik wil het beeld scheppen. Daniël hoofdstuk 10 vanaf vers 5 tot en met 10. Sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed en de lendenen omgord met goud van Ufas. Zijn lichaam was als turkoois. Zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem. Zijn ogen waren als vurige fakkels. Zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Alleen ik, Daniël, zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren zagen het niet, doch een grote schrik overviel hen, zodat zij vluchtten en zich verborgen. Zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer. Alle kleur week van mijn gelaat. En ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid zijner woorden. En toen ik het geluid zijner woorden hoorde, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En zie, een hand raakte mij aan en deed mij op knieën en handen sidderend oprijzen. Tot hier. Wanneer wij mensen geconfronteerd worden met een heilige God, dan is dit wat God in ons moet bewerken. Dat wij zeer klein worden. Dat wij zeer goed beseffen. Dat wij tekortkomen in alle facetten aan Gods heiligheid. God die op zijn heilige troon zit. Maar laten we terug naar Jesaja 6 gaan. En kijk wat er dan gebeurt. In Jesaja 6, vers 6. Maar één der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had. Hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. God vergaf de ongerechtigheid en de zonde van Jesaja. God deed deze wijken van hem. Dus in die nietigheid die hij voelde, in die angst die hij ervaarde, omdat hij geconfronteerd werd met die heilige God en dat hij serieus tekort kwam aan dat beeld, vergaf God hem en verzoende zijn zonde. En kijk in vers 8 tot slot. Daarop hoorde ik de stem des Heren die zeide, wie zal ik zenden? En wie zal voor ons gaan? En ik zeide, zegt Jesaja, hier ben ik, zend mij. Wij moeten dus begrijpen dat God alleen zonde kan vergeven. En alleen door het vergeven van zonde kunnen wij tot God naderen. Kunnen wij waardig zijn om God te aanschouwen in zijn heerlijkheid. Maar besef al te goed dat wanneer wij als zondaren voor God komen, dat wij zeer klein moeten zijn, zeer nederig moeten zijn, zeer ontzag moeten hebben voor wie God is. En we zien dan ook, wanneer Jesaja deze houding laat zien, dat hij dan klaar is om God te dienen. Dat hij dan klaar is om God, om een middel te zijn in Gods handen. En waarom zeg ik deze dingen? Wel, laten we eens naar Lucas gaan, naar het Nieuwe Testament. Naar Lucas hoofdstuk 5. Want ik had gezegd, de titel van de les is: ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Heer. Wel, in Lucas 5 gaan we die woorden tegenkomen. Waar we zien in vers 1. En het geschiedde, toen de scharen op hem aandrong, en naar het woord Gods hoorde, dat hij zelf aan de oever van het meer Genesaret stond, en hij zag twee schepen aan de oever liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging in een van de schepen, dat van Simon, en vroeg hem de zee in te gaan, niet ver van de oever. En hij zette zich neder en leerde de scharen van het schip uit. Toen hij opgehouden had met spreken, zeide hij tot Simon: ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen. En Simon antwoordde en zeide: meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. Tot hier even. Beeld u in dat ik tegen mijn moeder, die kennis heeft van boekhouden, zou zeggen: mama, je doet dat helemaal verkeerd. Je moet dat zo doen, terwijl ik daar niet te veel verstand van heb. Hier is een timmerman die tegen een visser gaat zeggen: zo moet jij doen, en dan zult jij vissen vangen. Nadat die vissers de hele nacht hun kunde, hun ervaring hebben gebruikt om vissen te vangen, en ze hebben niks gevangen. Niks hebben ze gevangen. Ze hadden het opgegeven, want ze waren hun netten aan het zuiveren maken. Ze waren die aan het spoelen, ze waren uit de boot gegaan. En hier komt die timmerman dat even zeggen tegen die vissers. Dus hetzelfde als ik tegen Sylvie zou zeggen: Sylvie, jij moet uw eten op die of die wijze klaarmaken. Terwijl ik daar totaal geen verstand van heb. Hetzelfde Dirk, die kan goed aan brommertjes knutselen. Alsof ik heb daar geen verstand van, tegen Dirk zou zeggen: Dirk, zo moet jij dat doen. Of Annemie, die veel kennis heeft van de medicijnen en van de geneeskunde. Annemie, je zit helemaal mis, zo moet je dat doen. We krijgen het beeld wel. Dat is wat hier gebeurde. Jezus die zegt tegen Petrus: ga diep water in en zet uw netten uit om te vissen. En Petrus zijn reactie, die zegt... Petrus zegt: heel de nacht hebben wij gewerkt. Heel de nacht zijn we daarmee bezig geweest en we hebben niets gevangen. Maar wat zegt hij dan? Op uw woord zal ik de netten uitzetten. Wat zou Petrus gedacht hebben? Allee, hier komt Jezus. En ja, hij zal misschien wel verstand hebben van timmeren. Hij zou wel een houten constructie... Maar allee, komt hij mij hier even vertellen hoe ik moet gaan vissen? Ik die al zoveel ervaring heb. Maar wat zegt Petrus wel? Op uw woord zal ik de netten uitzetten. Petrus handelde op het woord van Jezus. Ik denk niet dat Petrus al te veel vertrouwen had in de uitkomst van wat Jezus hem beval te doen om te gaan vissen. Maar hij toonde wel een geest van gehoorzaamheid. Hij begreep het niet, maar hij gehoorzaamde wel. En die gehoorzaamheid zal ook blijken, zal hem een enorm belangrijke les leren. Want wat zien we in vers 6? En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen. En hun netten dreigden te scheuren, einde van vers 6. En zij wenkten hun makkers in het andere schip dat zij hen zouden komen helpen. En deze kwamen en zij vulden beide schepen tot zinkens toe. En kijk wat dit bewerkte bij Petrus. Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neder aan de knieën van Jezus en hij zeide: ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Heer. Petrus besefte dat hij een gebrek aan vertrouwen had. Dat hij een gebrek aan geloof had. Dat hij een gebrek had aan aanbidding van God.
dat hij een gebrek had aan besef van wie voor hem stond. Dat hij de Christus voor hem had staan. Dat hij twijfel had gehad aan het woord van de Christus. En hij zegt, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens, Here. Petrus voelde zich niet waard om in Jezus' aanwezigheid te vertoeven. We zien in vers 9, want verbazing had hem en alle die bij hem waren aangegrepen over de vangst der vissen welke zij gevangen hadden. Evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon, wees niet bevreesd, van nu aan zult gij mensen vangen. En wat gebeurde er? Wat gebeurde er toen Simon Petrus tot dit besef was gekomen? Vers 11. Zij trokken de schepen op het land en lieten alles achter en volgden hem. Dit besef had hem bereid gemaakt om Jezus te dienen en om hem te volgen. Nu, als wij met mensen praten over het evangelie, dan moeten wij mensen focussen op die heiligheid van God. Wij moeten mensen daarvan bewust maken wat zonde doet. Wij moeten mensen ertoe brengen dat mensen beseffen dat een heilige God niks met zonde kan te maken hebben. En dan is het mooi als mensen eenmaal dat besef hebben. Dat mensen mogen zien dat in Christus er hoop is. Dat die heilige God, dat die gerechtigheid heeft getoond in Jezus. Dat die heilige God, voor wie zonde, omdat hij rechtvaardig is, moet bestraft worden. Christus heeft gezonden opdat Christus de zonde op zich zou nemen. Opdat Christus de straf van de zonde zou dragen en dat daardoor God zijn liefde aan ons kon laten zien. Laten we eens lezen Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3. Vers 23. Want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof. Alleen God kan de zonde vergeven. Alleen God kon Jesaja zijn zonde vergeven. Alleen God kon Petrus doen inzien dat hij moest afstappen van zijn eigen wil en dat hij Christus moest volgen. Zoenmiddel door het geloof in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is. Wat is de les van de twee voorbeelden van Jesaja en Petrus? Wel, doe zoals hen. Leer van hun eerbied. Leer van hun houding. Leer van wat zij hebben meegemaakt. En laat die houding u God doen dienen. Laat die houding u God doen volgen op een wijze die hem wel gevallig is. Laten we besluiten met 2 Korintiërs hoofdstuk 6. 2 Korintiërs hoofdstuk 6. Vers 14. Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft licht met de duisternis? Welke gemeenschap heeft die heilige God met zonde? Het feit dat hij heilig is, betekent dat hij ver weg verwijderd is van zonde.
Als wij onder de genade van Christus zijn gekomen en wanneer wij geheiligd zijn, wanneer wij onze straf aan Christus hebben gegeven en aanvaard hebben dat Hij gestraft is voor onze zonde, de straf die wij verdienden, welke gemeenschap hebben wij dan nog met de duisternis? Vers 15, welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft. Ik zal onder hen wonen en wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dat is die heilige God die zegt, zij zullen mijn volk zijn. Daarom, vers 17, gaat weg uit hun midden en scheid u af, spreekt de Heer. En houd niet vast aan het onreine en ik zal u aannemen. En ik zal u tot vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Daar wij nu deze belofte bezitten, geliefde, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vleeses en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. Amen.